Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we het hebben over internet via lichtgolven, li-fi. Maar we beginnen met Freedom Internet. Het kostte het actiecomité Access for All moet blijven... maar een paar dagen om via crowdfunding 2,5 miljoen euro binnen te halen... voor de oprichting van een nieuwe provider. Begin 2020 moeten de eerste klanten worden aangesloten... dus er is werk aan de winkel. Toch staat hier... Anko Scholte ter Horst, directeur van Freedom Internet. En naast hem trouwens Ed Huibers, li-fi leverancier Signify. Anko, komt er eigenlijk nog steeds geld binnen?
Nou, de crowdfunding is afgelopen. Dus daar kunnen mensen meer, ook niet meer willen. Aan bijdragen. Die was gemaximaliseerd op 2,5 miljoen euro. Dat was binnen 3,5 dag vol.
Ja.
Dus ja, daarmee was die campagne klaar.
Is dus geen kraan die nog een beetje blijft doordruppelen.
Dus, dat deel is een eind gekomen.
Ja.
Maar we hebben wel wat andere dingen natuurlijk waar we mee bezig zijn nu.
Ja, want er is van alles nodig om een provider uit de grond te stampen. Stel nou dat je een boodschappenlijstje moest samenstellen. Misschien heb je dat ook wel. Wat staat daar dan op?
Nou, daar begin je eigenlijk met eerst de goede mensen. He, want om iets voor elkaar te krijgen heb je gewoon een goed team nodig. Dus de goede mensen is het eerste wat je echt nodig gaat hebben. Ja, en daarna komen er natuurlijk apparatuur, technische apparatuur. Overeenkomsten met leveranciers.
Plekken om die apparatuur neer te zetten, stel ik me voor.
Ja, datacenters.
Wat voor apparatuur trouwens?
De apparatuur zijn core routers. Je hebt serveropslag nodig. Verbindingen, dark fiber verbindingen, interconnects, noem het maar op.
Ja. Wat ga je kopen, wat ga je huren?
Wij gaan vooral de kernapparatuur gaan we in ieder geval kopen. En een aantal dingen zullen we huren. En dat is deels serverruimte, maar dataspace ruimte zullen we sowieso huren.
Ja, ja, ja. En tot nu toe is het een groep mensen die uit idealistische motieven bij elkaar is gekomen. Dit in gang heeft gezet.
Ja.
Vrijwilligers. Vanaf wanneer hebben jullie gesalarieerde krachten?
Nou, dat waren we van plan om dat begin 2020 te gaan doen.
Mm-hmm.
Want we hebben ook natuurlijk daar geld voor nodig. En daarvoor hadden we ook die crowdfundingcampagne gestart. Die is natuurlijk veel eerder klaar dan we bedacht hadden. Daarvoor waren we wel wat verbaasd natuurlijk dat het zo hard ging. Hadden we niet zien aankomen. En dus ik ben nu eigenlijk hard bezig om hopelijk per 1 december daarmee te gaan beginnen.
Oké. Okay. Zijn er verder nog hordes die je moet nemen? Noem eens wat vergunningen of zo?
Nou, we moeten natuurlijk kunnen leveren. En om te kunnen leveren heb je toch uiteindelijk toegang nodig... tot de netwerken die in de grond liggen. Zo zijn daar koper, glas, kabel. En voor die toegang, daar zul je toch... vergunning is misschien het goede woord... maar dan moet je overeenkomsten hebben met die leveranciers... de eigenaren van die netwerken, onder andere KPN.
Ja.
Daarnaast heb je natuurlijk een vergunning van ACM nodig. Maar goed, dat loopt allemaal.
Ja, en dat is wel een wonderlijke omstandigheid... dat je moet gaan afnemen bij KPN.
Ja.
Wat nou net de club is die ooit Access for All heeft gekocht... en nu heeft besloten dat Access for All ophoudt te bestaan. Is dat geen wonderlijke verhouding met een leverancier?
Ja en nee. Het is een wonderlijke verhouding. Als je het
is ook een afhankelijkheid.
Ja, maar de keuze is er niet echt. Hè. We hebben gewoon in Nederland nou eenmaal een systeem... waarbij het gehele kopernetwerk, zoals dat nu nog is... en dat is toch wel een bijna landelijk dekkend netwerk... In handen is van één partij. De toegang daartoe is gelukkig wel gereguleerd. Hè, dus
zij kunnen je niet weigeren?
Ze kunnen je in principe niet weigeren.
Dat is alvast mooi. En die 2,5 miljoen, hè? Je gaat apparatuur kopen, je gaat capaciteit huren... je gaat mensen inhuren en een salaris... hoe snel is dat op?
Nou, als we niet voorzichtig zijn, is dat heel snel op.
Ja.
Dus dat betekent ook dat we snel moeten beginnen... met eigen omzet gaan genereren.
Ja.
En dat is dus de reden waarom we nu zijn begonnen... al met het zogenaamde founding membership. Dat betekent dat mensen kunnen zich nu al soort voorinschrijven. Daarbij worden ze al klant en krijgen ze vast hun e-mailadres... en een e-mailvoorziening.
50 euro, hè? Sorry.
50 euro.
Ja.
En daarnaast is het ons alles aangelegen om in het eerste kwartaal van 2020... ook daadwerkelijk te beginnen met mensen aansluiten op internet...
Ja.
Beloplossingen te bieden en tv.
En Hoe ga je die, want jullie hebben geloof ik om Kietje spelen 60.000 klanten nodig. Heb ik dat goed gezien?
Nou, nee, dat is ons doel om daar te komen.
Okay.
We hebben gezegd dat we ongeveer 25.000 klanten nodig hebben om gewoon break-even een provider te kunnen
draaien. Oké, okay, dat is het cijfer. En die 60.000 is een streven voor een gezonde bedrijfsvoering, zeg maar.
Ja, dus we hebben gezegd, en we willen, maar onze ambitie ligt op 60.000 euro, of sorry, 60.000 klanten in 3 jaar tijd. En dan heb je echt gewoon een gezond, mooi, winstgevend bedrijf.
Wat ga je doen om die klanten te krijgen? Of gaat dat net zo vanzelf als die 2,5 miljoen?
Nou, ik geloof niet dat dat vanzelf gaat. Er zal natuurlijk een deel snel komen. En een deel moeten we gewoon voor aan de gang. Dus dat betekent ook dat wij onze sales en marketing activiteit moeten aanbreken.
Ja. En wat is het plan daarvoor? Ga je adverteren? Ga je veel sociale media inzetten?
Ik denk dat we heel veel sociale media zullen toch al gaan inzetten. Daar hebben we geen keuze in. Wij hebben niet de budgetten straks om tv-reclames en dat soort dingen te gaan doen. Maar we zullen op hele slimme wijze moeten adverteren. En daarnaast zullen we ook regelmatig de publiciteit zoeken. We hebben natuurlijk behoorlijke standpunten over privacy, over digitale burgerrechten. En daar willen we ook toch echt wel een vuist maken. En daarmee ook toch wel publiciteit zoeken.
Ja, dat wordt jullie selling point. Ja. Dat is wat, wat wegvalt als Access for All verdwijnt.
Ja, dat is een van de selling points, ja.
Ja. Maar wacht eens even, Access for All verdwijnt. Er dreigt niet. Er staat een rechtszaak op de rol van de ondernemingsraad van Access for All tegen KPN.
Ja.
Die rechtszaak daarin is de eis, hef ons niet op.
Ja.
Dus het staat nog helemaal niet vast dat ze verdwijnen.
Het staat niet vast. Dat klopt. Wij achten alleen de kans dat ook dat gaat gebeuren. Dus dat de rechter zegt, je mag het niet doen, beste KPN. Heel klein. We zijn natuurlijk heel lang al in gesprek geweest met KPN. En we hebben maandenlang geprobeerd in gesprekken met allerlei scenario's geprobeerd om KPN op andere gedachten te brengen. Dat is niet gelukt. De OR doet hartstikke goed werk. Die zijn ontzettend hard aan het knokken voor hun bedrijf. En ze zijn nu zover tot die rechtszaak. Als dat mocht gebeuren, dan is ook nog maar de vraag...
Als Exxon blijft bestaan, bedoel je?
Ja, maar in welke vorm dan? En hoe dan?
Nou, als ze blijven bestaan, blijven ze bestaan zoals ze nu bestaan, lijkt mij.
Ja, maar kijk, er is natuurlijk wel iets gebeurd. De geest is wel uit de fles. Dus dan is het de vraag van, ja, op welke manier kun je Access for All dan laten voorbestaan en toch weer in haar kracht zetten? Het was natuurlijk een heel mooi bedrijf, maar er is natuurlijk van alles al gedaan om die integratie in gang te zetten.
Maar met alle respect, dat is jouw probleem niet. Jouw probleem is, denk ik, als Access for All bestaat, wat doet Freedom Internet dan?
Ja, wat we hebben gezegd is, op het moment dat Access for All blijft bestaan onder bepaalde voorwaarden. En dan hebben we het over, hoe is het dan geregeld met bestuur? Hoe is
blijven ze dan goed genoeg? Gaan jullie boord?
Zelfstandigheid? Hè? Hoe is die zelfstandigheid dan geborgd?
Ja.
Als daar hele duidelijke afspraken over zijn, dan gaan we kijken hoe wij dan wat we dan met Freedom gaan doen. Dan zou het kunnen zijn dat we dan besluiten van, nou, dan hebben wij misschien geen bestaansrecht op lange termijn.
Ja. Ja,
dus dan moet je een ander besluit gaan nemen. Maar kijk, als dat daar geen garanties over zijn en het blijft bestaan, maar dan wordt het misschien een soort sterfhuisconstructie. Ja, noem het maar even.
Ja, oké. Dat wil je voorkomen.
Dan gaan wij gewoon door.
Over sterfhuis gesproken, solliciteert het personeel van Access for All al bij jullie?
Nou, ik denk niet dat ik daar iets over ga zeggen.
Sprak hij met een brede grijns. Oké. Nou goed, dat goed verstaande, hè? Access for All is altijd wat duurder geweest dan andere internetproviders. Dat kon, want kwaliteit en zo.
Ja.
En andere selling points zoals privacy, wat je ook kwaliteit kunt noemen trouwens. Gaat Freedom Internet nog iets duurder worden? Want kwaliteit, dezelfde kwaliteit, misschien nog wel iets meer en ook kleinschalig?
Nou, dat is niet onze opzet.
Kun je al voorrekenen wat de tarieven wel gaan worden?
Nou, de exacte bedragen die kan ik nog niet noemen. Maar zoals het er nu uitziet, proberen wij in onze prijsstelling vergelijkbaar te zijn met Ziggo, KPN, dergelijke aanbieders. Dus we willen niet per se duurder, we zullen zeker niet goedkoper zijn. Maar we proberen het ook niet significant duurder te zijn.
Ja, en hoe ga je aantonen dat je die selling points kunt leveren, zoals bijvoorbeeld die privacy, waar veel mee geschermd wordt?
Nou ja, kijk, een aantal dingen waar wij zelf al heel veel in hebben gedaan, is dat wij bijvoorbeeld hebben gezegd van onze algemene voorwaarden, privacy reglementen, corporate charter waar we ons aan houden, die staan gewoon op ons internet.
Ja.
Pagina, maar die zijn ook geschreven in een manier die begrijpbaar zijn.
Ah, dat is fijn. Ja,
want daar schort het nog wel eens aan.
Ja.
En dat betekent ook dat we mensen ons daarop kunnen aanspreken, omdat het toch gewoon duidelijke taal is.
Ja. Wat ik onderbreek je even, ja, omdat ik nog één laatste vraag kwijt wil. Het is niet voor niks dat AccessRol ooit is verdwenen als zelfstandige provider. Want je kunt als zelfstandige provider heel moeilijk je handhaven, want er moet veel geïnvesteerd worden en zo. AccessRol is ook niet de enige kleine provider die is verdwenen. Daemon bijvoorbeeld, zijn er meer. Hoe gaan jullie voorkomen dat jullie uiteindelijk hetzelfde lot te wachten staat?
Nou, kijk, wij moeten natuurlijk eerst daardoor een gezond bedrijf maken. Mm-hmm. Dat betekent, daarom hebben we toch een bepaalde klantenbase nodig. En dan kun je daar prima een bedrijf als een ISP op draaien.
Ja.
Maar in onze, statuten, in onze toezichthoudende rol, want we hebben een stichting als aandeelhouder.
Ja.
En daar staat dus allerlei locks in dat we bijvoorbeeld niet zomaar verkocht kunnen worden aan bijvoorbeeld een telecomoperator.
Oké, dat wordt statutair onmogelijk gemaakt.
Ja,
ja. Oké, dat is een mooie inzicht. Ik dank je wel, Anko Scholte-Terhorst, directeur van Freedom Internet. Door de toename van de mobiele apparaten worden draadloze netwerken steeds zwaarder belast. LiFi, internet via lichtgolven, moet verlichting brengen. En dat doet het straks in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Het eerste commerciële LiFi-netwerk draait in het Philipsstadion in Eindhoven. LiFi is als wifi, maar dan via lichtgolven. De technologie moet ervoor zorgen dat de druk bij onder andere de 4G en de wifi-netwerken een beetje van de ketel gaat. De gast hier, Ed Huibers, werkt bij Signify, leverancier van LiFi, en nog steeds Anko Scholte-Terhorst, directeur van Freedom Internet. Ed, LiFi, internet via licht, hoe werkt het ongeveer?
Ja, nou eigenlijk, als je het heel eenvoudig wil uitleggen, werkt het eigenlijk zoals de zaklamp vroeger werkte. Als je een morsesignaal wilde geven, dan deed de lamp aan en uit een aantal keer en dan had je een signaal.
Met een vriendje ergens aan de overkant van de straat.
Precies. Ja. Nou, wij doen dat eigenlijk ook met LED-verlichting. Alleen het gaat veel sneller. Daarmee kunnen we grote hoeveelheden data sturen. En eigenlijk zetten we het licht ook niet meer uit en aan, maar we dimmen het een klein beetje. Maar dat patroon is dus herkenbaar. Daarmee kun je data versturen.
Ja. Wat voor licht gebruik je? Is het inderdaad gewoon zichtbaar licht waar je dat mee doet?
Nou, we kunnen dat eigenlijk in elke lichtkleur doen. En afhankelijk van de applicatie kiezen we dus of we dat in zichtbaar licht doen of in infrarood licht doen. In het Philipsstadion hebben we gekozen voor infrarood licht, zodat het gewone licht ook uit kan, maar terwijl je dan nog steeds een internetverbinding kan hebben.
Dus daar gebruik je, om het plat te zeggen, andere lampjes voor dan de LED-lampjes die wij in de winkel kopen?
Ja, eigenlijk wel. Het is nog steeds een LED, maar dan in een ander spectrum, zoals het dan zo heet.
Ja, en wordt het dan ook zoals wifi ge-encrypt onderweg?
Ja. Ja, we hebben een 128 bits encryption erop zitten. Dat is een stuk van onze veiligheid. Maar de belangrijke eigenschap van LiFi is dat het niet door een wand of door een raam heen gaat. Dat zorgt er dus voor dat als je dat in een ruimte hebt, dat je echt fysiek in die ruimte moet zijn om zeg maar, te kunnen verbinden.
Dat begrijp ik niet helemaal, want als het zichtbaar licht is, dan gaat er toch gewoon wel het raam uit?
Ja, maar dat signaal dat kun je dus niet vanaf de andere kant ontvangen.
Dat moet je uitleggen, want nogmaals, als er een lampje staat te knipperen, kan ik dat gewoon zien.
Ja, okay.
En als ik een apparaat heb dat het kan ontvangen aan de ene kant van het glas, dan zeg ik toch, dan moet dat toch ook aan de andere kant van het glas lukken.
Om het eenvoudig te zeggen, het is niet zozeer dat het hele licht, de hele lichtboog, zeg maar, of bulb, zoals we dat noemen, voorzien is van licht. Binnen die bulb zit een cone waar dus die LiFi in zit. Dus wij kunnen precies zeggen, als wij een unit in het plafond zetten, tot waar die verbinding bereikbaar is.
Oké, okay, nou dat neem ik dan zolang maar even van je aan. Dan kunnen we verder met
het Philipsstadion gaan, dan kun je dat.
Ja. Oké, welke snelheden kun je halen met LiFi?
Nou, vandaag industrieel, dus beschikbaar als commercieel product, gaan wij tot 150 megabit. En voor industriële toepassingen zelfs tot 250 megabit.
Netjes.
Welke snelheden kun je halen? We hebben al een aantal jaar geleden met de Universiteit Eindhoven 50 gigabit qua informatie gehaald per seconde van één ledje. Dus we kunnen in de toekomst nog behoorlijk hard groeien.
Ja, oké. Okay. Nou hangen hier allerlei lampen in de studio. Als ik mijn hand voor een lamp hou, dan zie ik hem niet.
Nee.
Hoe zit dat met dataverkeer via LiFi? Als dan iemand over mijn schouder staat en het licht komt niet bij mijn laptop, zie maar even wat, krijgt mijn laptop dan geen data?
Nou, als je inderdaad één lichtbron hebt waarmee je verbindt, dan zou dat inderdaad zo zijn. Dus je moet echt die, wat we dan line of sight noemen, hebben. Maar vaak in een ruimte plaatsen wij meerdere LiFi-bronnen. En is dat probleem, komt dat wat minder vaak voor.
Mm-hmm.
Maar dat is inderdaad een eigenschap van licht. Dat je dus de bron moet zien. Anders dan bij radio, waar dat eigenlijk door alles heen gaat.
Precies. Dus als we even denken aan een huis of een kantoor. Nu heb je aan één of een heel beperkt aantal van die toegangspunten heb je genoeg. Want dat heeft een bereik van enkele tientallen meters al gauw. Ja. Met LiFi moet je achter elke muur weer een nieuw toegangspunt hebben.
Ja, maar goed, dat is dus dat kun je beschrijven als moeten. Wij zien dat als een je kan dus in elke, elke muur een toegangspunt hebben. Waardoor je dus veel makkelijker kan zeggen: in deze ruimte wil ik nu wel een verbinding hebben, of in die ruimte wil ik geen verbinding hebben. Ja. En daarnaast kan je dus ook data specifiek in specifieke ruimtes beschikbaar maken. Ja. Waardoor bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen, ministeries dat wel erg aantrekkelijk vinden.
Ja, dat begrijp ik. Dan wil ik ook nog weten, hoe komt mijn laptop of misschien mijn smartphone aan die data? Want ik denk niet dat die nu raad weet met LiFi.
Nee, het is eigenlijk de begintijd van WiFi zoals we dat kennen. Toen hadden wij zo vroeger zo'n dongeltje aan de laptop hangen.
Hulpstukken, ja.
Nou, daar zitten wij, een hulpstuk, daar zitten wij nu ook. Dus we hebben een dongeltje, of wat wij dan mooi een USB access key noemen. Die zit in de laptop en die ontvangt het licht en kan ook met licht terugcommuniceren naar de luminair in het plafond. Dus zo hebben wij die verbinding. Ja. De bedoeling is natuurlijk op termijn dat die technologie in een laptop en in een telefoon terechtkomt. En daar zijn we uiteraard mee bezig.
Ja, momenteel kan het dus nog niet op een telefoon.
Het kan nog niet op een telefoon, nee.
Juist, want dat wou ik precies net zeggen. Voor een laptop is het tot daar en toe, zolang die op het bureau staat. Maar voor een smartphone, iets wat eraan hangt, is niet erg praktisch.
Nee, zeker niet. Dus wat dat betreft ga je dus zien dat afhankelijk van het device, de laptop of een telefoon, dat je dus gaat kijken naar welke netwerken zijn geschikt voor dit product. Het is ook absoluut niet zo dat wij denken, met LiFi gaan wij al die netwerken vervangen. Wij zien als een extra, wij geven het als een extra kanaal voor de gebruiker om eigenlijk veel meer data binnen te halen dan vandaag de dag kan. Mm-hmm. En in sommige gevallen blijft 5G of 4G of wifi een betere oplossing. En in een aantal gevallen zien we dat LiFi een betere oplossing is.
En kun je ook de doelgroep formuleren?
Nou, de doelgroep nu is, we zitten echt in de professionele circuit. Hè? Dus niet zozeer dat we een oplossing hebben voor thuis. Nee. Nog niet. Dus wat we nu vooral zien zijn bedrijven die interesse hebben in die beveiligingsoptie. Het feit dat je dus die data binnen het gebouw houdt. En op plekken waar dus heel veel mensen zijn. En daar is dan het Philips Stadion een heel mooi voorbeeld van. Ja. Op een goede dag zitten daar meer dan 30.000 mensen binnen. Allemaal met hun telefoon. Allemaal op het proberen op het wifi-netwerk te komen van Philips of van PSV Stadion. En dat betekent dus dat je in de VIP-ruimtes en in de persruimtes maar heel weinig data tot je beschikking hebt. Ja. En door dat extra kanaal te openen kunnen wij gewoon daar een goede internetverbinding bieden.
En Anko Soltenhorst, directeur van Freedom Internet, is dit iets voor een internetprovider eigenlijk?
Nou, kijk, voorlopig nog niet. Ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Echt, ik ben dus heel nieuwsgierig hiernaar. Maar goed, wij zitten natuurlijk nu voornamelijk bij de mensen thuis. En daar is het denk ik nu nog niet rijp voor. Maar de toekomst zal het leren. Want ik ben wel heel benieuwd hoe dit verder gaat ontwikkelen.
Nou, wij zien die consument thuis wel als een hele belangrijke doelgroep in de toekomst. De consument verbruikt ontzettend veel data. Of dat nou tv kijken is, of op de iPad of op de PlayStation. Dus we zien dat wel degelijk als een potentiële doelgroep. Waarbij we niet denken dat het hele huis in één keer voorzien is van LiFi. Maar dat je op specifieke punten in je huis, waar je heel veel data nodig hebt of heel veel betrouwbaarheid nodig hebt, dat je dus wel degelijk LiFi toepast.
Ja, en we zaten net een beetje te steggelen over of het raam uitgaat, ja of nee. Maar even heel praktisch, stel dat je daar in je kantoor of in je huis dat je hier gebruik van wil maken, moet je dan andere lampen kopen? Moet je een speciale LiFi-lamp hebben? Of kun je op de een of andere manier gewoon op de schemerlamp aansluiten?
Nou, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Nee, je hebt wel een speciale lamp nodig, of eigenlijk een speciale LiFi-unit nodig in je plafond, die er de mogelijkheid biedt om dat licht te dimmen of te moduleren. Ja. Dus je hebt wel degelijk een speciale installatie.
Dus het is niet het combineren van de verlichting die je toch al hebt met dataverkeer. Dat is een beetje te
niet mooi. In een thuissituatie. Wat we wel hebben voor kantoren en voor industrieën zijn units die bij de bestaande verlichting geplaatst kunnen worden. Dus daarbij kan een installatie erg geüpgrade worden om toch LiFi te kunnen bieden, zonder dat alles vervangen hoeft te worden.
Ja. En wat kost het eigenlijk? Stel je begint bij niks en je aarzelt van, goh, zullen we eens een keertje WiFi doen op kantoor, of kiezen we toch voor LiFi? Stel dat het de keuze is. Sta ik dan voor dezelfde kosten of is het nog duurder?
Nee, het is absoluut nu duurder. Mm-hmm. Het is een aantal keer duurder dan wifi. Dus dat maakt het ook niet geschikt gelijk om en masse overal te gebruiken. Maar met name op de plekken waar we dus problemen zien met wifi of beveiligingsissues zien met wifi, zie je dat klanten bereid zijn om die extra kosten te pakken om dan toch een veilige installatie te hebben.
Ja, en als je nou vergelijkt hoe Nederland ervoor staat, nou, eerste commerciële installatie is een feit. Ook een beetje een PR-project, denk ik toch, hè? En andere landen, hoe staan andere landen hier op dit moment in?
Nou, wij zijn natuurlijk van oorsprong een Nederlands bedrijf, maar ik denk dat we tegenwoordig wel echt een global bedrijf zijn. Dus we hebben al meer dan 100 installaties wereldwijd in allerlei verschillende landen.
Dus Nederland loopt achter.
Nou ja, in Nederland op heel veel vlakken voor. Maar op LiFi misschien een klein beetje achter.
Ja.
Maar we hebben al in eigenlijk vrijwel alle werelddelen installaties draaien. Waarbij we dus leren van de klant, feedback terugkrijgen. En op die manier ons product steeds beter verbeteren eigenlijk.
Noem eens wat feedback die je krijgt.
Nou, we krijgen bijvoorbeeld feedback dat mensen inderdaad verrast zijn over de stabiliteit van de verbinding. Dus we hebben eigenlijk over die verbinding hele positieve resultaten.
Maar feedback is ook wel eens, dit kan beter. Wat kan er nog
beter? Nou, wat ik beter kan is bijvoorbeeld die USB access key of die dongle. Ah, die vinden mensen wat groot. Die vinden ze ook een beetje onhandig. Daar moeten ze aan wennen. En buiten dat zien we dus dat er nog allerlei verschillende toepassingen toegevoegd kunnen worden. In de software bijvoorbeeld, waar we dus ook mee bezig zijn.
Oké, mooi. Bedankt voor de uitleg. Ed Huybers, verantwoordelijk voor business development bij Signify. Anko Scholtert-Horst trouwens ook bedankt, directeur van Freedom Internet. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify en allerlei andere podcasting apps. En daar vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog, met deze week technologie in Japan. En De Cryptocast met deze week toepassingen van blockchain. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.